woord, u wenst een voor te lezen. Daar kunt God getekend vinden in 1 Kronieken 11. Het eerste gedeelte. 1 Kronieken 11. Toen vergaderde zich gans Israël tot David naar Hebron, zeggende: zie, wij zijn uw gebeente en uw vlees. Zelfs ook tevoren, toen Saul nog koning was, heb gij Israël uitgeleid en ingeleid. Ook heeft de Heer uw God tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult voorganger zijn van mijn volk Israël. Ook kwamen alle oudsten in Israël tot een koning naar Hebron. En David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heeren. En ze zalven David een koning over Israël naar het woord des Heeren door de dienst van Samuel. En David toog heen en van Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus, want daar waren de Jebusieten, de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus zeiden tot David: gij zult hier niet inkomen. David dan nog Wondenburg Sion, welke is de stad David. Want David zeide: al wie de Jebusieten in het eerst slaat, zal tot een hoofd en tot een overste worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, die het eerst, daarom werd hij tot een hoofd. David nu woonde op den burg, daarom heet men die de stad Davids. En hij bouwde de stad rondom, van Millo af en rondom heen, en Joab vernieuwde het overige der stad. En David ging gedurig voort en werd groot, want de Heere der Heerscharen was met hem. Deze nu waren de hoofden der helden die David had, die zich dapper bij hem gedragen hebben in zijn koninkrijk, bij geheel Israël, om hem koning te maken naar het woord des Heeren over Israël. Deze nu zijn van het getal der helden die David had: Jashobab, de zoon van Hamoni, en was het hoofd der dertigen die zijn spies tegen de 300 opheffende hen op eenmaal versloeg. En na hem was Eliazar, de zoon van Dodo, de Ahohiet. Hij was onder de 3 helden. Hij was met David te pas Damim, als de Filistijnen daar te strijden vergaderd waren en het stuk des akkers vol hest was en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vloog. En zij stelden zich in het midden van dat stuk en beschermden het, en ze sloegen de Filistijnen, en de Heere verloste hen door een grote verlossing. En 3 uit de 30 hoofden togen af naar de rotsteen tot David in de spelonk van Adullam. En het leger der Filistijnen had zich gelegd in het dal Refaim. En David was toen in de vesting. En de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems borenput die onder de poort is? Toen braken de 3 door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems borenput die onder de poort is. En ze droegen het en brachten het tot David. Door David wilde het niet drinken, maar hij rood het uit voor de Heer. En hij zeide: dat later mijn God verre van mij zijn, van zulks te doen. Zou ik het bloed deze mannen drinken, met gevaar hun levens? Ja, met gevaar hun levens hebben ze dat gebracht. En hij wilde het niet drinken. Dit deden de 3 helden tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken we nu samen het aardig des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige Sabbatdag nog binnen de wanden van dit bedehuis. Het is voor de tweede maal dat we onze voeten nog richten mochten naar de plaatsen des gebeds. Dat het u behagen mocht, Heere, dat we ook deze dienst nog beëindigen mochten. Want ge weet al de gevaren die er zijn en wat ook onze stad bedreigt. Och, wees in deze middag en in deze avond, als het met uw lieve raad bestaan kan, nog een vurige muur rondom ons. Wil ons bewaren voor alle ellende, waar ook andere steden in moeten delen, onder het rechtvaardige oordeel God. Rechtvaardig kunt ge alles van ons wegnemen, want we hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Laat uw aangezicht in deze middag over ons lichten. Ook waar door een van onze ouderlingen uw woord gelezen wordt in de taal des lands. En waar wij geroepen worden om uw woord te verkondigen naar de zin en mening van uw geest in de moedertaal. Wij hebben samen de leiding met al uw knechten van nodig van den Heilige Geest. Dat die geest ons in de waarheid leiden mocht en dat we nog een ogenblik met stichting onder uw woord mochten verkeren. Heer, het is alles in uw hand. Gedenk nog in uw toren des ontfermens. En dat het u behagen mocht om de wonderen van uw genade nog te verheerlijken. Ook in deze dag in bijzonder die uitgeschreven is als een boetedag. Om uw aangezicht te zoeken voor de noden van land en volk. Och, bewaar ons toch voor de verwoestingen van een binnenlandse oorlog. En leg nog beslag op de harten, op de consensiën. Breng ons nog terug, ook met de inwoners van deze stad. En met degenen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Tot uw woord en tot uw getuigenis. Gij hebt het zelf toch gezegd, die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En we weten het uit uw woord wat we te wachten hebben. Wanneer we door de ordonanties en de geboden Gods verzaken. Och, breng ons nog terug met onze kinderen en kleinkinderen. Met ons overgeven, met ons allen die ons regeren. En vervul onze harten met de vrezen van uw driemaal heilige naam. Maak in deze middag eens plaats voor uw getuigenis. Dat het nog geopend mocht worden ook voor hem die geroepen is. Om dat woord nog te bedienen. Wil ons licht en gezicht in hetzelfde schenken. En dat we de verborgenheden nog meer mochten leggen. De grondslag die daar ligt in een drieënig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die drie weldaden die Galisch Kerk heb geschonken in de wedergeboorte. Geloof, hoop en liefde. Die je toch nimmer van uw kerk zult wegnemen. O, dat het meer in de betrachten en in de beoefening in de harten van uw volk zijn mocht. En dat we samen door uw daden nog verblijd werden in deze middag. Dat uw gunst, uw dierbare gunst, nog mochten ervaren. Heilige tot bekering, tot onderwijzen, tot ontdekking, tot bevestiging, tot bemoediging en tot versterking in somberheid. Van de hoop uw ellendigen. En wil onder jong en oud nog werken met uw geest, eer dat het te laat zal zijn. Vervul de harten van onze kinderen met de vrede, God, dat ze door u aangeraakt en bewerkt mochten worden, en dat het u behagen mocht aan biddelijke majesteit, om uw kerk nog te bouwen in de benauwdheid der tijden. Gedenk aan alle wettig verhinderden, aan alle zieken en kranken, ook aan die oude broeder die anders met ons is en u aan zijn huis gebonden. Wil ook hem in uw gunsten nog gedenken en hem nog verblijden met uw daden. Met al de anderen die met ons niet vergaderen kunnen. Daar zijn er zoveel die ervan verstoken zijn door ouderdom en door zwakte en door krankheid. We bevelen ze allen aan uw troon. Ook met al de weduwen en wezen en weduwenaars, met allen die in rouw en in droefheid daar neerzitten. Ook die jonge vader met zijn jonge kinderen, nog bedenkt ze, geeft de kracht. Ook in de dag van morgen, waar ze dat stoffelijk overschot naar de groeven der vertering zullen moeten brengen. Dat uw hand ze nog sterker mocht en al de wegen die zo diep zijn, andere harten heiligen en zegenen. Onze jongens in de dienst des lands in die naam, en die op andere plaatsen opgeroepen zijn tot verdediging van al de ongeregeldheden. Och, we hebben elke keer maar wat anders te bidden, en elke keer maar nieuwe noden. En maar nieuwe zorgen en nieuwe behoeften. Gedenk ze nog, bewaar er leven nog. Waar er al gevallen zijn, ook van die jonge mensen, die zijn opgeroepen ter verdediging. Heere, spaar er leven nog als met uw raad van bestaan. En degene die geen lust hebben om onder uw woord te komen, of dat ze het nog mochten krijgen, voordat het voor eeuwig te laat zal zijn. Want straks dan zal er geen tijd meer zijn. En als het hier ons leven in uw huis niet geworden is, dan zal het ook straks ons leven na de dood niet kunnen zijn. Hier begint de hemel, maar hier begint ook de hel. Heere, gedenk ons en sterk ons. Verblijd nog door uw daden en kroon nog met uw goedgunstigheden. Verzoen onze zonden en zie ons aan in dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkaar het tweede en het derde vers van Psalm 63 inmiddels. Wordt gecollecteerd. Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe belonk uw goddelijk eer? Alom, want beter dan eigenlijk leven is uw goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63, het tweede en het derde vers. Zijn volk Israël opgewekt in Deuteronomium, gedurig opgewekt om te gedenken de weg die de Heer met hen gehouden had, die 40 jaar in de woestijn. En bij de profeet Micha in het 6e kapitel, daar wordt de kerk opgeroepen om te gedenken de weg van zitten tot heel gauw toe, opdat ze de gerechtigheden des Heeren zouden kennen. En we hebben straks gezongen uit Psalm 63 dat David daar betuigde voor waar in het heiligdom had hem voorheen God gezien, zijn heerlijkheid aanschouwd. En u was zijn beheerte, och wie het derwaarts weer gelijk, dan zou mijn mond u de eer geven. Het is een groot verschil of wij teruggaan naar wat God in ons leven gedaan heeft, dan dat God er ons naar terugbrengt. Wanneer wij er naar teruggaan, dan is het de meeste tijd maar met veroordeling van onze zielen, gewaar worden dat we zo ver van God zijn afgeweken. En zo ver van God zijn vervreemd. Maar wanneer God ons terugbrengt, dan is het ook wel tot vernedering en tot verootmoediging. Maar het is ook tot bemoediging. Wanneer we herdenken mogen aan de dagen van oud, en aan de jaren die daarachter liggen, waarin God zijn gunst zo menigmaal heeft getoond, wanneer we met Psalm 77 de jaren van ouds mogen gedenken, en hoe dat God niet tegenstaande al onze ontrouw en al onze ellende, want ons leven, dat is toch niet anders, onszelf maar afkeuren, omdat we geen ogenblik voor God kunnen bestaan, maar toch, om de goedertierenheden des Heeren te mogen herdenken in het midden van zijn tempel. En daar is nog iets anders. Wanneer we in ons leven teruggebracht worden naar de bemoeienissen en de goedertierenheden Gods, door God zelf, dan wordt dat door de Heere menigmaal gebruikt om onze zielen op te wekken en om teruggebracht te mogen worden waar in ons leven wel eens geweest zijn, omdat we mogen weten en mogen gevoelen dat daar de Heer zijn gunst zo rijkelijk aan onze zielen heeft betoond. We willen vanmiddag met een enkel woord daarover handelen. Onze tekst, die kunt ge vinden in 1 Kronieken 11. En daarvan het 17e en het 18e vers, waar Gods woord aldus luidt. En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems boomput die onder de poort is? Toen braken die drie door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems boomput die onder de poort is. En ze droegen het en brachten het tot David. Doch David wilde het niet drinken, maar hij hold het uit voor de Heere tot dusver. We wensen vanmiddag met de hulp van God iets te zeggen over het water van Bethlehems boomput. Ten eerste een begeerte die opgewekt werd. Ten tweede een begeerte die vervuld werd. En ten derde een vervulling die tot een bijzondere zaak aanleiding had. Of we zouden het in andere woorden nog korter kunnen zeggen: een vraag, een onmogelijkheid, een oplossing en een beantwoording. We hebben hier een verhaal dat heeft plaats gehad in het leven van David, nog voordat hij koning was. Saul was nog aan het bewind en hij regeerde nog in het land. David was, toen deze gebeurtenis plaatsvond, in de spelonk van Adullam, waar we van lezen in 1 Samuel 22. Dat was toen destijds de enige toevlucht die er voor David overbleef. En zodra dat hij daar een ontkomen gevonden had in de spelonk van Adullam, zijn zijn broeders, zijn vaders huis, tot hem gekomen, maar ook allen die benauwd waren en allen die bedroefd waren en allen die een schuldeiser hadden. En dan staat er dat David werd tot een hoofd over hem. Nu is het geweest ten tijde van het verblijf van David in de spelonk van Adullam dat hij lust kreeg en dat hij zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems boomput dat onder de poort is? Het schijnt mij, geliefden, dat in de spelonk van Adullam dat er geen, of laat ik het anders zeggen, dat het water dat er was niet was gelijk het water dat David gedronken had toen hij in Bethlehem was. Dat water uit de boomput van Bethlehem, dat was zuiver water En dat was verfrissend en het was verkwikkend water. Maar waar hij zich dan bevond, daar was het anders. Het zei dat er heel geen water was, of dat het water troebel was. We kunnen er verder geen antwoord op geven, maar toch, daar zou wat aan ontbroken hebben. Het is inderdaad, het is niet geweest wat het was in Bethlehem. En u kwamen bij die David die oude herinneringen op van zijn leven in Bethlehem. Van dat water dat hij daar gedronken heeft. En dat hem zozeer verkwikt heeft en zozeer verfrist heeft. David die heeft teruggedacht aan de dagen van oud, toen de zorgen Gods en de trouwe Gods zo rijkelijk over hem was uitgestrekt. En de gedachten daaraan, die heeft de Heer in hem opgewekt, om dat water te mogen drinken. Daarom de vraag, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornke? David was er wel niet zo ver vandaan, want de spelonk van Adullam lag niet zo ver van Jeruzalem verwijderd. Maar toch, daar was voor David zelf geen mogelijkheid om dat water te nemen uit Bethlehems bornke. David was daar eigenlijk iemand die in gevangenis was. Iemand die verborgen moest leven. Iemand die niet in het openbaar tevoorschijn kon komen. Omdat Saul die zocht het leven van David weg te nemen. En toch, daar lag in zijn hart zulke sterke beheerte. Als zou het maar eenmaal zijn om dat water uit Bethlehems bornke te mogen drinken. Om er zich nog eens eenmaal aan te verkwikken. En om er nog eens eenmaal door verfrist te worden. En zie daar, mijn geliefden, wat de Heer werkt in het leven en in het hart van zijn volk. We lezen in Psalm 34, smaakt en ziet dat de Heere goed is. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. God is voor zijn volk goedertieren in Christus, genadig en barmhartig, vriendelijk en weldadig. Want het is niet zonder grond en het is niet zonder reden dat de kerk van de oude dag gezongen heeft in Psalm 84. Want ons God is vriendelijk en goed. Een zon en schild tot ons behoef. Die ons heeft eer en de genade. Daar is niet een van Gods kinderen hier in dit meezeg. Of ze smaken en ze proeven bij ogenblikken de goedheid en de goedertierenheid Gods in de leven. De Heer is voor zijn volk geen dorre woestijn, nog een land van uiterste donkerheid, omdat hij voor zijn gunstgenoten in Christus een weg gebaand en een pad ontsloten heeft, dat ze in zijn gunst en in zijn gemeenschap mogen delen en dat ze zich in de Heere mogen verliezen en in God zich mogen verblijden. Hoe gedrukt en hoe benauwd het leven mogen zijn van Gods grensgenoten hier op aarde, de Heere die toont zijn vriendelijke aangezicht in Christus aan al zijn grensgenoten. De ene die heeft het langer dan de ander, daar zijn er die het zeer kort hebben, maar toch, ze mogen allen in die gunste Gods bij ogenblikken voor de zielen delen. En nu zijn ze net als David in de spelonk van Adullam gelieven. Zoals ze zo menigmaal reeds opgemerkt hebben, het leven van Gods volk hier op de wereld, dat is een missend leven. In de hemel is geen gemis meer. In de hemel is voor dat volk een volheid en een volkomenheid van zaligheid. Maar hier aan deze zijde van het graf, dan is het meer voor dat volk een missend leven. Zoveel tijden in het leven dat ze er als buiten staan. Zoveel tijden in het leven dat het een vraag is of ze nog wel eens ooit God zullen ontmoeten. Een vraag of de Heere zichzelf nog wel eens ooit aan de zielen zal openbaren. Daar is zoveel strijd en er is zoveel moeite. Gods arme volk die worden hier gejaagd als een veldvoer op de berg. De strijd is zo zwaar en de banden die drukken ze zo menigmaal meer hier in de leven. Het is zo menigmaal van binnenuit moedeloosheid. Wat zal het nog langer op de Heere wachten? Dat het voor dat volk schijnt alsof ze God nooit meer ontmoeten zullen. Maar toch, de beheerte naar die gemeenschap, het verlangen naar die gunste Gods, dat kan niet één duivel uit de hel ooit wegnemen uit het hart van dat volk. Dat is iets wat gedurig weer in de hart opkomt en wat gedurig weer in de hart levendig wordt. Bij al de veroordeling die er is in het leven, daar is toch een beheerte, een verlangen om God te mogen ontmoeten. Om, zoals je leest in het boek van Jona, om de tempel zijner heiligheid weer te mogen aanschouwen. En zoals ook in Psalm 42, wanneer zal ik naderen voor u ogen? In uw huis uw naam vroom. Dus wat we hier nu vinden van David in een geestelijke zin, in de natuurlijke zin, dat wordt geestelijk beleefd en doorleefd bij Gods kinderen hier op aarde. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehem voor een put die onder de poort is? Bethlehem, Bornput, die onder de poort. Wat betekent dat? Dat kan een kind onder ons wel zeggen. Want als ik dat aan een kind zou vragen op de catechisatie, dan zouden ze zeggen, dat staat in Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te weten. Onder de duizenden van Juda, want uit u zal mij voorkomen die een eerder zal zijn Israël, wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. En Bethlehem, dat betekent zoals je weet, broodhuis. En Efrata, dat betekent milde zegen of rijke zegen. En nu in dat kleine stadje in dat Bethlehem, waar Naomi geleefd heeft, waar Boaz getrouwd is, waar David ook het levenslicht aanschouwt, maar waar die meerdere David en Heer Jezus Christus zijn menselijke natuur heeft aangenomen uit de maagd Maria, daar is die Christus geworden Bethlehems vormte die onder de poorten is. Want in Psalm 36 dan zegt, dan zingt de kerk: bij u, Heer, is de levensbron. U ligt ook klaarder dan de zon, onze heugelijk licht aanschouwt. En in Johannes 14 dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in Johannes 7, die dorst heeft, die komen tot mij en drinken de wateren des levens uit de fonteinen des levens. Dus wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehem vormte? Daar is, laat ik het zo tot verduidelijking zeggen, daar is geen leven, daar is geen blijdschap, daar is geen vrede, daar is geen troost, daar is geen zaligheid buiten Christus, buiten die warmte van Bethlehem. Alle putten op de wereld die raken leeg. Of je nu leraar bent of een kind van God, je gaat allemaal sterven, je licht dat gaat uit. En je gaat met alle mensen naar het graf, waar geen verzinning en geen wetenschap meer zijn zal. Maar dat is met Christus, dat is met hem, is dat wel anders. Want hij zegt: ik leef en ik ben dood geweest. En zie, ik leef en ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der helle en des doods. Christus is de bornput van Bethlehem. En uit hem is dat leven, dat geestelijke, dat nieuwe, dat onveranderlijke, dat onveranderlijke en dat onverderfelijke leven, dat blijft tot in der eeuwigheid. Dus mijn geliefde, wanneer we hier spreken over de bornput van Bethlehem, dan gaat het hier over Christus. En u werkt een Heere door zijn geest in de hart van zijn gunstgenoten een dorst naar dat water uit de bornput van Bethlehem. Daarom staat er ook in Johannes 17... en dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden heeft. Gods volk door ontdekkende, ontblotende en ontgrondende genade, die vinden in derzelfde niet anders dan ze doen. Dat is al wat ze vinden. Dat gebeurt niet op één dag. En dat gebeurt niet in een jaar, geliefde, nee. Maar door al de jaren die ze hier leven op de wereld, dan worden ze hoe langer hoe meer gewaagd dat ze niet in dezelfde, niet anders dan de dood zijn. En dat ze niet anders als vruchten van de dood kunnen voorbrengen. En daar was er een man die heeft gezongen, niets in ons, maar al in hem. Zo komt men in Jeruzalem. Dus mijn geliefden, dat is nu klaar en duidelijk uit dat dierbare woord van God. Dat het niet in de mens is, maar dat het alleen in God is. Dat het alleen in Christus is. Daarom hebben we hem ook te prediken. Paulus die zegt, ik wens onder u niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruist. Zo is het ook hier vanmiddag met deze tekst. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehem voor een kwartier onder de poort? David die heeft geweten waar dat water was. David die heeft uit die put gedronken, uit die vormte. Maar nu op dat ogenblik in de spelonk van Abel en Mimitsen. Toch wist hij waar het te verkrijgen was. En nu komt God in de weg van zijn eeuwige goede tierenheid. Christus te openbaren het zij. Door zijn woord en getuigenis of door een persoonlijke openbaring in de harten van zijn gunstgenoten. En dan zullen ze gewaar worden, mijn geliefden, dat door de bediening van God de Heilige Geest, dat de zielen naar hen worden uitgedreven. Want de zaligmakende bediening, die voert ons van onszelf af en snijdt ons van onszelf af. Maar die bediening die brengt tot Christus. Omdat in hem alleen het leven gevonden wordt. Dus wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehem vormt het dat onder de poort. David die was bewust dat er zelf dat water niet halen kon. Hij was een gevangen man. Een opgesloten man. Die kon niet voor de dag komen. Wij zitten ook opgesloten. We zitten ook in de gevangenis. We kunnen ook niet voor de dag komen. Daarom zegt diezelfde David in Psalm 142. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naam die eerlijk is. Dat mij het rechtvaardige volk verblijft. En vrolijk van uw welzijn zingt. Dus. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehem vorm? Dat was de vraag vandaag. Maar nu de mogelijkheid. Die beheerte die was in zijn hart. Dat was een brandende beheerte. Dat was een wonderlijke beheerte. Die in zijn hart daar kwam. Gedachtig aan de jaren die achter hem lagen. En wat hij had geproefd en gesmaakt. Toen hij daar in Bethlehem verkeerde. Maar nu de onmogelijkheid. Waarom de onmogelijkheid? Toen David daar in die spelonk lag. En verkeerde. Toen was Bethlehem onder de macht van de Filistijnen. Die hadden dat hele stadje in beslag genomen. En dat betekende dat niet alleen in Bethlehem, maar rondom dat kleine stadje Bethlehem, dat was als een ringmuur van soldaten. En u zei David, wie zou mij te drinken geven uit Bethlehem voor het. Ze moesten die mensen die dat zouden doen, die zouden dus door die benden, door die Filistijnen heen moeten dringen. En dat zou niet anders zijn dan met gevaar van de leven. Dat kon met andere woorden niet anders dan de dood kosten. In een tijd van oorlog, dan is alles onrustig. Dan heerst er benauwdheid, dan beheerst er angst. Van beide zijden. Want dan zelfs die Filistijnen, die dat stadje veroverd hadden, opgenomen hadden, op welke wijze dan ook. Die Filistijnen, die wilden dat stadje onder de macht houden. Vandaar al die soldaten die daar zijn muur rondom waren,
om die stad te beschermen bij dagen en bij nacht. Van alle kanten hadden ze schildwachten die elkander aflosten, maar die toch altijd op de wacht stonden om te verhoeden dat dat stadje niet weer ingenomen zou worden door deze elite. Dus ze stonden voor een onmogelijke zaak. David zelf wist ook niet. En hij wist ook niet. Het was totaal voor hem verborgen dat er een weg was. Dat er ooit dat water uit Bethlehem door een put zou drinken. Gods volk, dat staat ook voor een onmogelijkheid. Voor een onmogelijkheid. Och, tegenwoordig, de wereld loopt vol met gelukkige mensen. Vol met mensen die voldaan zijn met zichzelf. Er zijn maar weinig omgekeerde mensen. O, zo weinig. Dat wil zeggen in dezelfde. De meeste mensen die hebben wat. De ene meer en de ander minder. Maar ze hebben allemaal wat waar ze op steunen voor de eeuwigheid. Maar u zal de vraag maar zijn, mensen, of we alles ooit in de onmogelijkheid gebracht zijn. Dat we ooit met God verzoend en tot God bekeerd konden worden. Dat is de zaak. Want als het aan mensen kan, krachtens onze schuld en zonde. Maar ook krachtens het goddelijke recht. Het onkreukbare recht van God. Als het nooit onmogelijk geworden is. En als het nooit aan onze kant afgesneden is, dan kan het door God nooit mogelijk gemaakt worden. Ze krijgen allemaal de schuld en de zonde thuis. Ze krijgen allemaal te zien dat ze van God gescheiden en dat ze van God vervreemden. Ze krijgen allemaal de indrukken van dat het aan hun kan is afgesneden. Dat alle mensen bekeerd kunnen worden behalve zelf. Want er is op de hele wereld geen mens zo ellendig als dat zij zijn. Er is geen mens die het zo verzondigd heeft. Er is geen mens die zo onwaardig is. Salomo die zegt, een levende hond, die is beter als een dode leeuw. En die Canaanese vrouw die zei, zelfs de hondekens die eten van de kruis, die daar vallen van de tafel en zitten. Maar er was er nog een die een nog niet. En wie was dat? Wie was dat niet? Die roddievereniging, moet kijken. Dat was mij niet boven. Die zei tegen David dat je omgezien hebt naar een dode hond. Maar wat kan je niet met een dode hond doen? Wat kan je daar niet om mee doen? Dus die man die kende zichzelf en als een dode hond. En die mocht aan de tafel bij David, de dure vrouw. De onmogelijkheid als mensen kan komen. En als God nu een mens bekeert. En als God een mens nu trekt. En als God een mens lokt. Dan weten daar nog weinig van. Een mens die bekent dat wel en die beleidt dat wel. Maar er is een ontdekkingsweg nodig. Om in de onmogelijkheid van onszelf gebracht te worden, om ooit tot God bekeerd te worden. Paulus die zegt op een zekere plaats, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hadden zitten. Maar dan is er aan zijn kant diep rampzalig geworden. Dan is er voor God geworden wat er niet. En dan wordt de zaligheid naast. Maar dan zijn we in zo'n diepte van rampzaligheid weggezonken, dat het aan onze kant afgelopen is, maar dat de Heer zelf de ruimte die in God is door Christus in onze zielen heeft verklaard en bevestigd. Wie zal mij water te drinken heen? Een onmogelijkheid. David die zag er niet doorheen. Gods volk kan er ook niet doorheen zien. Want dat is niet alleen in de eerste weg, maar dat is later ook in de weg van oefeningen. Wanneer we iets kwijt zijn, dan kunnen we niet bekijken of het nog ooit terug zullen krijgen. En of het nog ooit terug zullen vinden. Want als we dat konden bekijken, dan zou ons leven niet zo moeilijk zijn. En dan was ons leven niet zo zwaar. En die was in David, zoals we gehoord hebben vanmiddag, die was al kort bij Bethlehem. Maar ik kon er toch niet komen. Want die soldaten die stonden daar tussen die Filistijnen. En die stonden daar om dat stadje te verdedigen. Die er geen mens, geen één vreemdeling in zou laten. Gods recht, daar staat daar. Uw recht diep als een afgrond gaat. Hij behoeft geen van ons. Wie zou me water te drinken? Uit Bethlehem vormt het. Maar daar staat er. Toen braken die drie door het leger der Filistijnen. En putten water uit Bethlehems vormte die onder de poort is. En ze droegen het en ze brachten het tot daar. Drie helden, dat kan je wel zeggen. Dat zijn wel mannetjes geweest. Dat zijn mannetjes geweest. Die zijn heus niet benauwd geweest. Dat zijn mensen geweest die moed en kracht gehad hebben. Dat zijn mensen geweest die alles erop gezet hebben. Alles erop gewaagd hebben. Hun eigen leven eraan gewaagd hebben. Hun eigen leven eraan gewaagd. Ze braken door. Ze braken door. Dus wat betekent dat ze braken door? Ze zijn er dwars doorgebroken. Door dat leger van die Filistijnen. Die Filistijnen hebben zeker bij mij geslapen misschien. Ja, wat zou dat geweest zijn? Daar hebben we eens over gedacht. Dat we lezen de Bijbel zoveel maar op. Het is zelden dat we het lezen. Het is zelden dat we het lezen. De geschiedenis. We weten het allemaal. Dat die drie helden doorbraken. De God die is met die drie helden geweest. Dat moet. God die heeft die mensen door laten breken. En de vijanden die hebben die drie helden niet kunnen aanraken. Want het heeft nog wat tijd gekost ook. Ze zijn midden in de stad gemoeten. En ze hebben tijd nodig gehad om dat water uit die vormput van Bethlehem te putten. Maar ze zijn wel voorzien geweest met alles. Want die vrouw die zei in Matthäus, in Johannes 4 tot Christus, die Samaritaanse vrouw, ze zei de put die is zo diep en je hebt niets om te putten. Dus ze zijn wel voorzien geweest, die drie vrienden, die drie helden. Ze zijn doorgebroken. Ze hebben dat water geput. En ze hebben het tot David gebracht. Ze zijn weer teruggekomen door die bende en door die soldaten heen. Ik zou zeggen door die muur heen gebroken. En ze hebben dat zuivere, dat kostelijke water, dat hebben ze gebracht bij David. En nu gaat het geestelijk. Wie zijn nu die drie helden? Wie zijn nu die drie helden? Sommigen die zeggen dat is een drie-ene God. Dat kan in dit verband niet. Want Christus is de bornput van Bethlehem. Maar die drie helden die worden ons beschreven in 1 Korinthe 13. En dan staat er en u blijft geloof, hoop en liefde door de meeste van die eerste liefde. En u is, nu breekt dat geloof, die hoop en die liefde, die breken door al de bezwaren heen. Het geloof dat overwint de wereld. En de apostel Paulus die zegt in Romeinen 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, die ons is gegeven. En de liefde die vermag alle dingen. De Heer Jezus die zegt tegen zijn bruidskerk, gij hebt mij het hart genomen, o mijn zuster, o mijn bruid, met een van uw ogen. En met een keten van uw hand. Ze zijn doorgebroken. En waarom? En nou dat is uw ondergang. Waarom is dat geloof en die hoop en die liefde? Waarom zijn die niet doorgebroken? Er wel eens over gedacht. Heb je wel eens in maar gekeken en in maar blikken? Daar staat in Micha 2, het 13e versje, dat de grote doorbreker voor hun ogen zal voortrekken. En dat is Christus zelf. Och, mijn geliefde, die Christus, die heeft door zijn bloed de verse en levende weg geopend. Die Christus, die heeft aan dat goddelijke recht voor eeuwig voldaan. Die Christus, die heeft de vers alleen betreden. En niemand van de volkeren die was met hem. Die Christus, die heeft God verzond in zijn recht. En de zonde teruggebracht in de gemeenschap met God. Zodat God op zijn arme volk nooit meer zal doen. En dat het er nooit meer op schelden zal. En dat nu door dat bloed en door die gerechtigheid, door die doorbraak van die doorbreker Christus, dat nu de Vader getuigt dat er nooit meer toorn en nooit meer schelden zal, maar dat er zijn volle liefde, zijn volle genade aan zijn volk deelachtig maakt hier in de tijd. En daarom, o, daarom wat gelukkig en wat een weldaad, geliefden, wanneer het in ons leven mag zijn, zoals een dichter gezongen heeft in Psalm 42, het eigen ter der jacht ontkomt, schreeuwt die sterke naar het genot, van de frisse waterstromen dat mijn ziel verlangt naar God, ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God het leven zag, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam brood. Psalm 42, het eerste vers. brachten het tot Davids staat. Dus David die heeft zelf niet genoemd. Maar hij heeft het gekregen. Wat een wonder. Wat een wonder. En die helden, die hebben wel veel van David gedacht. Dat ze er leven hebben gegeven. Er leven in gevaar gesteld hebben. Om dat water daar uit die bormput van Bethlehem te halen. Het is alles een wonder. En nu zou je op een vlakke zou je zeggen, David. Ja, je was toch wel een beetje onvoorzichtig. Ja, David. Je hebt die mensen eraan gewaagd, want dat ze terugkeerden, dat was een wonder. Ze hadden ze alle drie wel dood kunnen slaan. Maar God die heeft dat toegelaten. Die heeft de wens, de beheerte van David willen vervullen. En daarom we spraken vanmiddag in de tekst over een beheerte die opgewekt werd. Een beheerte die vervuld werd, want ze droegen het water tot David. Maar ook een vervulling die tot een bijzondere zaak aanleiding had. Een vervulling die tot een bijzondere zaak aanleiding had. David die had zo gedorst, zo verlangd. Een brandend verlangen naar dat frisse. Naar dat zuivere water van Bethlehem. En toen ze het brachten, toen rolden zij voor het aangezicht des Heeren. En daar zie je de genade triomferen. Daar zie je de genade triomferen. Ja, maar dat was toch wel erg dat hem dat water zomaar uitkomt. Dat hem dat water dan niet ging drinken. Oh, weet je wat dat nu weet, mensen? Dat is nu hetzelfde geweest als in Psalm 116. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Om daar uw grote naam dan. Jeruzalem, gij hoort die blijde klank en elk hebt met mij. De lof is hier naam. Dat en dat water uitgoot, dat was een drankoffer voor het aard, dat is het hier. Hij erkende God voor hetgeen dat hij dat kreeg. Hij kreeg met de weldaad in God te eindigen. Zoals God alleen toekomt, de ere, de dankzegging en de aanbidding. Och, ik zal je wat vertellen. Toen David dat water kreeg, zonder te drinken, wat nou gedaan? Zonder te drinken, toen had hij gedronken. Het was alsof hij had dronken. Alsof hij dat water had uitgedronken. Hij was zo vernederd en verslagen. Onder de goede tierenheden. En onder de barmhartigheden. Onder de trouw van God. Want dat water dat kwam uit Bethlehem. En dat herinnerde hem aan de trouw die God voorheen aan hem betoond. Hij kreeg heel einde dat leven terug dat hem daar gehad had. Om zich nu verder op God te verlaten. Zoals er staat in Psalm 73. Betrouw op hem. Geheel en al. Den Heere wiens werk ik roemen zal. En Paulus die schrijft in Romeinen 11. Want buit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. David wilde het niet drinken. Maar hij hield het uit voor de Heere. Niet voor de mensen. Maar hij hield het uit voor de Heere. En hij wou zeggen, Heere, daar zie ik nu dat water dat hier u vloeit. Dat heb je me willen geven, dat komt nu uit Bethlehem. Dat komt uit die Christus. En Christus die komt uit het hart des Vaders. Daar heb je heel de zaak mee. Want daar kwam een oplossing in het welbehagen God. Voor die David daar. Toen hij dat water kreeg en dat water daaruit kreeg. En Gods lieve volk geliefd. Gods lieve volk. Die brengen
de weldaden tot God terug, die ze van hem hebben gekregen. Ze brengen het bij hem terug. Als ze nog eens een gunstbewijs van hem krijgt, nog eens een vernieuwd gunstbewijs van hem krijgt, als God zijn genade nog eens groot maakt, dan op de knieën. Dan gaan ze op de knieën. Dan geven ze God de eer. Voor alles wat er in de zielen geschonken is. Dan is er zielen in God verblijf. Dan zien ze door welke weg dat het komt. Dan beleven ze aan wie dat nu geschonken wordt. Maar dan mogen ze ook eindigen in de bron waar het uit voortvloeit. En dat is een drieënig verbond, God. O, dat volk, dat is het niet waardig. Ze zijn onwaardig in zichzelf. Ze kunnen op de mensen van God zegen in beslag leggen. En daarom vernedert het hun zielen. En dan mogen ze met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Uit een drieënig verbond God. En dat is de zielen zoet en dat is de zielen zo zalig. Dan zeggen ze, en dat aan zo een als ik ben. Aan zo een. Ze kunnen het alleen maar bewonderen. En ze aanbidden de grootheid en de goedheid en de trouwe God. Want hij zeide dat later mijn God verre van mij. Mijn God zegt. Daar moet je eens over denken. Die man die stond daar in de bewustheid. Voor zijn eigen zielen dat God zijn God was. Dat laatte mijn God verre van mij. Van zulke doen. Zou ik het bloed edel mannen drinken. Met gevaar des levens hebben ze dat gebracht. En hij wilde het niet drinken. Dit deden de drie helden. Dus hij had het zelf niet gedaan. En u gelooft, hoop en liefde dat hij mezelf ook niet gewerkt. En dat hij mezelf niet verdient. Maar dat krijgt Gods volk uit loutere genade. Dit hebben u de drie helden gedaan. En u kan geloof, hoop en liefde kan niks vermogen. Ze vermogen niets, ze kunnen niks. Tenzij dat Gods geest ze aandrijft. En dat Gods geest ze aandrijft. En dat alle bergen wegvallen. En dat alle dalen worden gevuld. En dat God de ere van alles krijgt. Dus een klein stukje uit de herinnering van Davids vroeger leven. Wie zal mij water te drinken geven? Oh, jong en oud. Dat het ten ere behagen mocht. Dat we nog eens dorst kregen. Niet naar de wereld. Niet naar de zonde. Maar dat die dorst dus overging. Dat we een haat kregen en een vijandschap. Tegen al wat God haat en God ontfeert. Maar een dorst naar God. Een dorst naar Christus. Een dorst naar de gemeenschap God. Dat is noodzakelijk, jongens en meisjes. Dat is noodzakelijk, mannen en vrouwen en kinderen. Zal het wel zijn op weg en reizen naar de eeuwigheid. O, we zijn van God vervreemd, mensen. In onze diepe val in Adam. Maar dat God dat nog eens ontdekken en openbaren moet. Dat Gods gemis, dat Christus gemis, ondraaglijk in ons hart en leven moet worden. En u zal uit de werken der wet nooit geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Maar het einde der wet, dat is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegel die gelooft. Het gaat niet over het water van Sinaï. Maar het gaat over het water uit de vorm van Bethlehem uit Christus. Dat water des levens, dat water der gerechtigheid. Oh, dat onze zielen nog leren dorsten daarna. En als we er ooit naar leren dorsten, mensen, God zal het vervullen. God zal het vervullen op zijn tijd. Houd aan, tijdig en ontijdig.
en zoekt de Heere en leeft. Dat is zijn eigen woord en zijn eigen zuiverheid. En die van dat water gedronken zal worden, die zal geen zin storten. Zal in een wordende fontein, zegt Christus, springen. Tot in het eeuwige leven. Volk van God. Als we ooit hebben leren dorsten. Door de genade des Heiligen Geestes. Wat een voorrecht zielen is het dan. Dat je dorst nooit overgaat. Maar dat je dorst mag blijven. Oh, er is nog een enkeling in ons midden. Die er geen vreemdeling van is. En ik hoop dat er nog anderen zijn. Die nog bedekt liggen. Maar die op Gods tijd nog eens naar voren zullen komen. O, dat volk dat zonder God en buiten God niet meer leven en niet meer sterven kan. Ziek van de zonde, maar dan ook krank van de liefde. O, de Heere vervullen je beheer. En hij geeft dat water uit Bethlehem's Bornte. Ja, niet alleen dat water uit die Bornte, maar die Bornte zelf. Want als we die bornput hebben, dan hebben we het water ook. God zegene de enkele woorden. En hij heilige tot zijn naam weer. En eerlijkheid voor al zijn aanmächtig volk hier en elders. God gedenkt in de toren of des ontfermen. En verblijden nog door zijn daden om het bloed zijn zoons. Amen. Heer, het is maar een enkel woord, maar we mocht het nog bekrachten. Het is nog meegevallen. Och, het mocht nog zijn aanbiddelijk wezen, dat het ook in de avond nog mee mocht vallen, dat we nog gelegenheid krijgen mogen, om nog op te gaan onder uw woord. Och, ge weet, alle dingen, en u zijt gij de machtige om overal nog beslag op te leggen, dat we ook in de avond nog ongehinderd hier kunnen komen en ongehinderd naar huis kunnen gaan, en nog ongehinderd hier kunnen zitten. Breid die vleugel over ons huis. Wees ons samen nog gedachten. Vergeef onze zonden. Dek nog onder uw vleugel. En schenk ons alles wat we nodig hebben. Naar ziel en lichaam beide. Om het bloed des eeuwige verbond. Gedenk aan die familie. Die in deze week hoopt te vertrekken naar het oude vaderland. Om de familie van de vader en de moeder nog te mogen ontmoeten. De verschillende zijn weg. Maar daar zijn er nog overgebleven. Wil de her en derwaarts veilig geleiden, dat het nog in uw gunsten mocht wezen. En dat ge ook blijven mocht met wat hier achterlaten. Kronen nog met uw moedertier nemen. En bewijs uw genade. En spreng ons nog samen om Jezus willen ademen. Het derde van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. U leeft ook klaarder dan de zon. Onze heuvelt ligt aan schouwen. En wat er verder volgt in het derde van Psalm 36.
De Heer zegene u en heilig u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij genade. De Heer verheft zijn aanschijn over u en geeft u vrede.